En vanavond lees ik dan Galaten 3 vanaf vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenaam. Tot zover. Met dit laatste vers van dit hoofdstuk wordt weer aangesloten bij wat eerder in hoofdstuk 3 al naar voren gebracht was. Namelijk dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn, want zo staat het in vers 7. Het zal duidelijk zijn dat deze versie daartussenin een nadere toelichting geven op deze gedachtegang. Want het gaat niet alleen maar over de vaststelling van een feit. Daar zit inderdaad een gedachtengang achter. Een bepaalde lijn die gevolgd wordt. Een bepaalde redenering die ook ontleend is in het bijzonder aan het Oude Testament. Een redenering waarin de wet uiteraard een plaats heeft. Maar waarin tegelijkertijd, of waarbij tegelijkertijd wordt vastgesteld dat die wet niks toe of afdoet aan de zaligheid die we hebben ontvangen. Aan de ene kant en terugkijkend, de wet doet niks toe of af aan de beloften die God aan Abraham bevestigd heeft. Want dat is waar we ook vorige keer over gesproken hebben en wat ook uitdrukkelijk wordt vastgesteld in vers 15. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, dat vastgesteld is dus, en wat bekrachtigd of ondertekend is, want dat is wat het betekent. Zo'n verbond doet niemand teniet of niemand doet daartoe. En zo wordt dan vanaf vers 16 vastgesteld dat dat verbond met Abraham inderdaad bekrachtigd is geworden en vastgesteld is op Christus. Want het was immers een verbond met betrekking tot Abraham en vervolgens zijn zaad in het enkelvoud, namelijk Christus. Waarna dus de toepassing gegeven wordt in vers 17, namelijk dat de wet die 430 jaar later gekomen is, nadat God dus de belofte aan Abraham bevestigd had, dat die wet inderdaad de belofte niet krachteloos maakt ofwel teniet doet. En dat betekent inderdaad dat de doorgaande lijn uit de heilsgeschiedenis de lijn is die vanuit Abraham getrokken wordt, regelrecht naar het zaad van Abraham, het welk is Christus. En Christus is vervolgens dan de middelaar van dat nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat is waar het om gaat. En de wet staat daar buiten, staat daarnaast, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat staat ook niet alleen hier, maar er staat ook in bijzonder, staat op andere plaatsen, maar in het bijzonder in Romeinen 3, bekende woorden, dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet. En in andere vertaling, buiten de wet om. Weliswaar hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat wil zeggen dat de wet en de profeten over deze rechtvaardigheid Gods gesproken hebben, maar die rechtvaardigheid als zodanig kwam tot stand buiten de wet om. De wet heeft daar apart nog deel aan. Waarna de volgende vraag natuurlijk zou moeten zijn: waartoe dient dan de wet? En het eigenaardige is dat daar gewoon een Bijbels antwoord op gegeven wordt. Dus natuurlijk is dat niet eigenaardig, maar kijk, als christenen onder elkaar die vraag stellen, waartoe dient dan de wet, dan komt men al gauw aandragen met traditionele verklaringen daarvoor, waartoe de wet, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dan zegt men, citeert men uit de catechismus of zo, van Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat mag dan zo wezen, dat mag dan zo wezen, maar dat was de vraag niet. De vraag is niet waaruit kent gij uw ellende, maar de vraag is waartoe dient de wet Gods? En dan is het antwoord niet opdat we onze ellende zouden kennen. Want dat is helemaal niet de bedoeling dat wij onze ellende zouden kennen. Dat is juist waar we van verlost zouden moeten worden. De problemen die wij soms hebben, niet allemaal denk ik, maar die wij misschien hebben, is juist dat wij onze ellende ons bewust zijn. En hoe leef je dan verder op het moment dat je je ellende kent? Het probleem is juist dat wij verlost zouden worden van die ellende. En de bedoeling is ook niet dat we komen tot kennis van ellende, wat het ook wezen mag. Maar de bedoeling is dat we zouden komen tot kennis van Christus. Dat staat gewoon in mijn Bijbel. De Statenvertaling, zo ben ik vorige keer geëindigd. Er kan niks meer miswezen, zeg ik dan altijd. Hè. Er kan niks meer miswezen. Ik heb het laatst nog gelezen in Filippenzen 3. Want daar heb je de apostel Paulus. Die daar spreekt inderdaad over de praktische wandel van de gelovigen. Net als in Galaten uiteraard. Filippenzen. Waar hij zegt dat hij, in vers 4, dan zegt hij dat hij heeft dat hij ook in het vlees betrouwen mocht. En meer dan een ander, zegt hij, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En let nog op wat hij zegt, hè. Dan zegt hij, besneden ten achtste dagen. Dat mag dan vlees zijn, in de meest letterlijke zin van het woord zelfs. Niettemin is het een godsdienstige aangelegenheid. De besnijdenis maakt deel uit van de Joodse religie. Dus een religieuze aangelegenheid, een godsdienstige aangelegenheid. Maar hij zegt dat hij kan roemen in het vlees, want hij is besneden ten achtste dagen. En hij zegt het is vlees, maar tegelijkertijd dienen wij vast te stellen dat het wel degelijk om zogeheten godsdienst gaat. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Nou, dat betekent niks van wie je afstamt, tenzij dan dat men afstamt van Israël, maar dat betekent ook niks, tenzij dan dat het een rol speelt binnen de godsdienst. Het is een godsdienstige aangelegenheid dus. Daarbuiten speelt het geen rol. Van de stam van Benjamin speelt eveneens slechts een godsdienstige rol. Daarbuiten ook niet. Interesseert niemand van wie iemand afstamt. Maakt niks uit. Een Hebreeër uit de Hebreeën, dat is er nog zo een dus. Godsdienstige aangelegenheid. Naar de wet, een Farizeeër, in elk geval een godsdienstige aangelegenheid. Zeer praktisch ook. Naar de ijver, een vervolger der gemeente, eveneens een godsdienstige aangelegenheid. Al zal het misschien zijn dat we de voorgaande dingen die genoemd werden inderdaad positief zouden waarderen. Dat Paulus de gemeente vervolgde, zullen wij waarschijnlijk niet positief waarderen. Maar het maakt niet uit. Wat ik alleen maar zeg is dat het godsdienstige zaken zijn waar het over gaat. En dan na de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. En dat is uiteraard ook een religieuze aangelegenheid. Dus hij noemt het vlees, maar hij spreekt puur over godsdienstige zaken. En zegt dan, maar hetgeen mij winst was, vers 7, heb ik om Christus wil verlies gerekend. Want het gaat hier gewoon over boekhouden, hè. Iets van debet en credit, winst en verlies. Hetgeen mij winst was, heb ik om Christus wil verlies of schade gerekend, of geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dan herhaalt hij het en zegt, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. En dan herhaalt hij weer, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem bevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Gelijke uitdrukking als uit Galaten. Het gaat erom dat hij zich naar uitstrekt om Christus te kennen. En opdat ik Christus mogen winnen. En om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Vers 8. En daarna vers 10. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende enzovoorts. Wat hij dus zegt is dat hij zijn godsdienstige aangelegenheden, alles wat hij ook naar de mens, maar ook naar zijn godsdienst mee had, heeft hij schade gerekend, beschouwt hij als verlies Hij heeft hij niet mee, maar heeft hij in feite tegen, zo rekent hij in ieder geval. Omdat al deze dingen rekent hij verlies, omdat ze staan tegenover kennis van Christus. En u weet hoe het is met boekhouden. Dat heb ik eens nagevraagd van de Valk, maar laten we dat maar buiten beschouwing laten. U weet hoe het is met boekhouden. Als je van het een zegt, het is winst, dan kan het niet anders. Het tegenovergestelde is dan verlies. En als Paulus kennis van Christus beschouwt als winst, waarom zet hij dan al die andere dingen weg? Waarom rekent hij ze dan als verlies? Nou, kennelijk omdat zij tegenovergesteld zijn. Ze zijn daarmee strijdig. Wat de man hier toch zegt, want wat betekent het anders? Wat de man hier toch zegt, is dat zijn afstamming van de Hebreeën, van Israël, van Benjamin, zijn besnijdenis, zijn fariseerschap en zijn rechtvaardigheid uit de wet die onberispelijk is, al die dingen staan hem kennelijk in de weg om te komen tot kennis van Christus. Hij zegt nog niet, het was een mooie aanloop naar Christus toe. Het was een beetje winst en met een beetje winst kun je daarna een mooie investering doen om grote winst te halen. Dat zegt hij niet. Hij stelt het tegenover elkaar. Het een is verlies en het ander is winst. En wat hij zegt is dat hij inderdaad die oude dingen verlies rekent om die winst te mogen halen. Om Christus te kunnen kennen. Hij zegt daar dus gewoon in ieder geval en onder andere dat de wet hem daarbij in de weg stond. En dat is een open deur intrappen natuurlijk, want wij kennen de geschiedenis van de apostel Paulus, die leefde onder de wet. En juist daardoor was hij een vervolger van de gemeente Gods. Dat is nog netjes gezegd, want de Heer zelf zei, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul de Hebreer, de Israëliet, de stam van Benjamin, naar de normen van de wet, rechtvaardig, onberispelijk, enzovoorts. En de Heer zegt, wat vervolg gij mij? Het moet toch een duidelijke zaak zijn dat die dingen tegenover elkaar staan. En dat is ook wat inderdaad hier in Galaten 3 naar voren gebracht wordt. Als je het een vasthoudt, kun je het ander niet krijgen. En waar men erop uit is om zijn eigen ellende te leren kennen, om wat voor reden dan ook, zou men niet komen tot kennis van Christus. Maar als wij hem kennen, kennen wij niet onze ellende. Als wij hem kennen, kennen we de kracht van zijn opstanding. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. In hem hebben wij de verlossing door zijn... Ik sta te citeren, ik verzin het niet, hè. Ik hoop dat u het herkent, het staat allemaal in uw Bijbel. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. In hem... Waar wij hem kennen, in hem, zijn wij in hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. In hem zijn wij tevoren verordineerd, gepredestineerd tot aanstelling als zonen. In hem zijn wij begenadigd. In hem hebben wij een erfenis ontvangen. In hem zijn wij een erfenis, zijn erfenis namelijk geworden, enzovoorts. En in hem verwachten wij inderdaad onze toekomende erfenis, namelijk de verlossing van ons lichaam. Uit het hoofd dan geciteerd uit de eerste verse van Efeze 1, allemaal. Dus we kunnen het er heel gemakkelijk terugvinden. Dat is wat we in hem hebben. Dat is geen ellende, dat is het tegenovergestelde. En dat is waar het om gaat. En die dingen, die blijdschap, die vrede, dat zou kenmerkend zijn voor het leven van een gelovige. En niet het kennen van zijn ellende. En via het kennen van die ellende komt men niet tot Christus. Onder de wet kende men misschien ellende. Misschien was dat zo. Ik zie het in mijn Bijbel niet staan. Er staat wat anders. Maar daar kom ik nog op. Maar onder de wet kende men misschien zijn ellende. Maar men was kennelijk dan toch niet bereid om levend onder de wet te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En men was er alleen niet toe bereid. Het was in de praktijk zelfs onmogelijk. Want als je uit genade wil leven... Uit die zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen. Als je daaruit wil leven, dan kun je niet aan de andere kant ook nog de wet hanteren. En de Bijbelse uitspraak, niemand kan twee heren dienen, is een uitspraak over deze aangelegenheid. Men kan niet leven onder het oude en het nieuwe verbond tegelijk. Het zijn er twee namelijk. Maar je kunt niet twee heren dienen. En dat is ook precies, dat is wat de Heer zei al in ieder geval in Matthäus Evangelie. Maar hier in Galaten 3 komen we daar nog op terug, want er staat het ook nog. Maar ik ben nog steeds bij vers 19. Waartoe is dan de wet? Beter een gewoon Bijbels antwoord geven. Waartoe is dan de wet? Nou staat er gewoon achter. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En ik hoop dat u begrijpt dat om der overtredingen wil niet hetzelfde is als om der zaligheid wil. Als het nou zou zijn, als er nou zou staan, de wet is daarbij gesteld om der zaligheid wil, dan betekent zoiets uiteraard dat die wet er is om de zaligheid te bevorderen of tot stand te brengen. Denk erom, het staat er niet, maar als dat er zou staan, zou het dat betekenen. Om de zaligheid te bevorderen, om der zaligheid wil. Maar er staat niet om der zaligheid wil, er staat om der overtredingen wil. En dan betekent het dus om de overtredingen te bevorderen. Met opzet bespreek ik van de andere kant. Hè? Het betekent namelijk niet om de overtredingen te onderdrukken. Want als er gestaan zou hebben om der zaligheid wil, zal het toch ook niet betekenen om de zaligheid te onderdrukken. En terwille van of omwille van, dat drukt altijd een positieve richting uit. Om iets goeds te bevorderen. Om iets goeds tot stand te brengen. Maar hier staat om de overtredingen wil. En dat betekent dus dat overtredingen daardoor vermenigvuldigd zouden worden. Meerder zouden worden. Toe zouden nemen. En dan zegt u nou, ik kan die verklaring niet zo goed volgen. Dan zeg ik, dat hoeft ook niet. Dan nemen we gewoon enige andere schriftplaatsen waar dat gewoon zo staat. Dit betekent het ook om der overtredingen wil. Het wil namelijk zeggen dat door dat waar de wet heerste, daar namen de overtredingen toe. Dat is nog netjes gezegd, want eerlijk gezegd, we kennen nog een andere uitspraak in de Bijbel, in Romeinen 5 is het geloof ik, en anders is het Romeinen 7, weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet, waar staat, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Als er geen wet is, kun je hem ook niet overtreden. Dus, toen de wet kwam, kwamen er dus overtredingen. En aangezien overtredingen zonde zijn, namen dus de zonden toe. En dat is nog de meest terughoudende en nette verklaring die ik ken. Want de schrift zelf zegt het veel uitgebreider en veel vooruitstrevender. Want ik heb bijvoorbeeld de uitspraak in Romeinen 5. Kijk, Galaten 3 vers 19 zegt, zij is, onder overtredingen wil, daarbij gesteld, erbij gekomen, bij de belofte namelijk, naast dat verbond der belofte met Abraham. Maar Romeinen 5 zegt, maar in vers 20, maar de wet is bovendien, daar heb je weer zoiets, de wet is bovendien ingekomen, erbij gesteld dus, opdat de misdaad, niet overtreding, maar misdaad, en misdaden zijn er ook als er geen wet is. Opdat de misdaad te meerder worden. Niet opdat de misdaad te minder worden, maar opdat de misdaad te meerder worden. De ellende, waaruit kent u uw ellende? De ellende van de wet is dat als je die legt op een net mens, dan heb je de grote kans dat hij daarna niet meer zo netjes is. Wat de schrift er namelijk van zegt, is dat als je een wet legt op een mens, dan gaat hij alleen maar meer zondigen. Omdat namelijk de wet een beroep doet op de mens en op de menselijke natuur. Maar aangezien de menselijke natuur een zondige natuur is, we spreken dan van erfzonde immers. Aangezien dat zo is, legt men dus de wet op een zondige natuur en daardoor wordt de zonde geactiveerd. De mens wordt namelijk geactiveerd en waar de mens geactiveerd wordt, wordt de zonde geactiveerd. En waar men aan de ene kant vasthoudt aan de overigens Bijbelse gedachte, dat de mens van nature een zondaar is, belast is met de erfzonde dus, daar moet je zo'n mens niet activeren, dat zou je moeten begrijpen, je moet hem niet iets laten doen, want als hij wat gaat doen, gaat hij zondigen. Toch, dat is een appelboom vrucht draagt. Als een appelboom wat gaat doen, dan draagt hij toch appels. En als een zondaar wat gaat doen, wat doet hij dan? Zondigen, dat kan niet. Dat staat trouwens in Romeinen 3 al. Daar is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dus waar de mens tot daden, tot werken wordt aangezet, kan dat alleen maar verkeerd uitpakken. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. De wet is bovendien ingekomen, Romeinen 25, opdat de misdaad te meerder worden. En in Galaten 3 staat er nog overtreding. Dat is een term die speciaal binnen de wet alleen toegepast kan worden. Maar misdaad is veel breder dan dat, veel algemener. En daarna staat hier nog een term die nog algemener is, Romeinen 5 vers 20. Want er staat, en waar de zonde te meerder geworden is. Dus eerst is misdaad en dan is zonde die meerder wordt. En zonde, let op, niet zonden, maar zonde. Zondige natuur van de mens namelijk, is meerder. Die groeit daardoor namelijk, die wordt sterker. En een zondaar wordt een veel zwaarder en veel sterkere zondaar waar hij onder de wet leeft. Dat staat hier. En als u dan zegt, ja maar als dat zo is, en staat hier. Maar als dat zo is, waarom in vredesnaam heeft God dan ooit die wet aan de mens gegeven? En daar zijn twee antwoorden op. Opdat zou blijken dat hij een zondaar is. En dat is van belang, want er zijn nog steeds mensen zat, zelfs christenen, die menen dat de mens van nature goed is. Alleen dat hij slecht wordt door de maatschappij of iets dergelijks. Hetgeen ik nog altijd een verschrikkelijk domme redenering vind, neem me niet kwalijk. Want wat was er eerder? De mens, nee, niet de kip of het ei, daar hebben we het niet over, hè. Wat was er eerder, de mens of de maatschappij? De mens, en de mens was al een zondaar voordat er een maatschappij was. Wie maakt de maatschappij? De mens. En dan moet je dat dus niet omdraaien en zeggen, de maatschappij maakt de mens. Dat is niet zo. De mens maakt de maatschappij en als onze maatschappij niet deugt, zoals velen tegenwoordig beweren. Ik sta er buiten, weet je wel. Maar goed, ik ben zijn uitgegaan buiten de lege plaats. Maar als de maatschappij dan zo slecht is, dan kan dat alleen omdat de mens zo slecht is. En dan moet je hem vooral een wet opleggen, dan gaat hij nog meer zondig en dan wordt de maatschappij nog slechter van. Vertel ze dat maar eens in Den Haag. Dat lost niks op hoor, maar goed. He? Ik bedoel, als je met de Bijbel in je hand politiek bedrijven. He? Ik heb net een artikeltje gelezen, had ik niet moeten doen van tevoren, Marietje. Maar vooruit. Maar met de Bijbel in de hand politiek bedrijven, dat loopt verkeerd af. Dat is verlammend, dat gaat namelijk niet. Hoe zou je wetten maken waar de Bijbel zegt dat de wet de zonde doet toenemen, de misdaad te meerdere wordt enzovoorts. En overtreding in de hand werkt. Dat brengt geen goeds. En als u zegt, maar ik kan me niet voorstellen dat God een wet geeft die de zonde doet toenemen, dan mag ik u zeggen dat het voor God ook niet uitmaakt hoor, hoeveel die misdaden zijn en hoeveel die zonden zijn. En hoe actief de zondaar is bij het zondigen. Toch? Of wel? Maakt dat wat uit dan? Ik heb het nog nooit gelezen. En hier staat dan ook prompt. Maar de wet is bovendien ingekomen, Romeinen 25, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De enige die je problemen mee kan hebben met die wet en met het toenemen van de zonde, is een mens die wel onder de wet wil leven, maar niet wil geloven. En in de praktijk, ja sorry dat ik het nou zo kort en scherp zeg, maar in de praktijk is dat hetzelfde. Hè? Als je onder de wet wil leven, dan geloof je niet. En waar je kiest voor leven onder de wet en niet wil geloven, neem alleen je zonde toe. En dan kun je alleen maar steeds banger worden voor diezelfde God waarvoor je ooit verantwoording zal afleggen. En dan Paulus maar schrijven, verblijdt u in de Here te alle tijd, wederom zeg ik u, verblijdt u. Hoezo zou je kunnen verblijden als je in zo'n omstandigheid verkeert? Levend onder de wet waar je zonde leert kennen, want door de wet is kennis de zonde. En waar de zonde alleen maar te meerder wordt, waar de misdaad te meerder wordt en waar inderdaad de overtredingen alleen maar toenemen. Je mag dan hopen dat God zo ver mogelijk bij ons vandaan is. En bovendien hopen dat de oordeelsdag nog lang op zich zal laten wachten. En eigenaardig genoeg Zodra we beginnen te spreken over de profetieën en we hebben te maken met mensen die onder de wet leven, dan is het eerste commentaar altijd, oh, maar dat kan nog heel lang duren. De Engelsen noemen dat wishful thinking. Zij hopen dat het nog heel lang duurt, dat het oordeel komt. De Bijbel geeft daar geen aanleiding toe om dat te denken, integendeel. Dan zegt men altijd van, ja, het duurt nou al zo lang, het duurt nou al bijna 2000 jaar, dus dat kan nog heel lang duren. Dat is ook zo'n domme redenering, denk ik altijd. Sorry hoor, als er al zoveel tijd voorbij is, kan het nou nooit meer lang duren. Denk ik altijd, hè. Er is een periode voor staat, er is al zoveel tijd voorbij gegaan, dan moet het nou langzamerhand toch wel eens een keer gebeuren. En dus, we zeggen, het oordeel is ons nader dan toen we eerst ongelovig waren. Maar dat is niet een Bijbelse term natuurlijk, hè. Dus één die hem begrijpt, ja. De Bijbelse term is, de zaligheid is ons nader dan toen we eerst geloofd hebben. En misschien is het van onze kant ook wishful thinking, maar wij denken dat die dag zeer aanstaande is. En niet alleen omdat we dat zelf zo graag willen. Maar met verlangen kunnen we daar naar uitzien. We hebben een zalige hoop, zegt de schrift. Maar juist omdat wij niet onder de wet leven. Maar goed, laat ik terugkeren bij vers 20 nog even van Romeinen 5. De laconieke gedachte van de apostel Paulus is deze, dat door de wet weliswaar de zonde dan wel de misdaad te meerder wordt, maar daardoor wordt ook de genade groter, want alle zonden worden vergeven uit de rijkdom van Gods genade. Het enige wat wij zouden doen is tot geloof komen en dus in geloof komen tot de Heer Jezus Christus die onze zonde wegneemt. Degene van wie Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het zijn alle zonden uiteraard. En om het dan maar even heel snel toe te lichten. Er is maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. En dat is alleen die van ongeloof. Het schuldig wordt uitgesproken over de ongelovigen. Over degene die de genade Gods afwijst. Zie. En wij als gelovigen zouden dus die genade aanvaarden en dat betekent niks als we ook in de praktijk van ons leven niet uit de rijkdom van Gods genade zouden leven. En dat God een wet geeft waaruit de zonde blijkt, hij heeft alle recht om dat te doen. Te meer daar hij zelf degene is die een oplossing voor het zondeprobleem geregeld heeft. En waar de zonde dus te meerder wordt, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Denk er maar eens over na. Dat betekent dat hoezeer men ook zondigt, ook onder de wet, de genade Gods wordt er alleen maar groter van. Nee, onze eigen dunk niet uiteraard. En ons roemen in het vlees uiteraard ook niet. Maar de bedoeling is immers dat wij zouden roemen in de Here. Nou goed. Dat was Romeinen 5 vers 20. Daarna, de bladzijde daarnaast, kom ik in Romeinen 7... Waar staat in vers 7, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Je zou het haast denken, nietwaar? Is de wet zonde? Omdat ze de zonde doet toenemen. Dat zij verder zegt de apostel, ja, ik kende de zonde natuur. Ik kende de zonde, ik kende mijn eigen zondige natuur als zodanig niet, dan door de wet. Enzovoorts. En dan vers 8. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En dan staat er dus twee keer in het vers, dat de zonde als zodanig actief wordt en dus begint te zondigen, wanneer er een wet opgelegd wordt. Staat er. De zonde, oorzaak en dus aanleiding genomen hebbende door het gebod. En daarna staat het er nog een keer, want zonder de wet is de zonde dood. Dan is hij er wel, maar dan werkt hij niet. Of niet zo sterk, dan ken je hem niet. Maar juist daar waar de wet gelegd wordt op een zondaar, zou blijken dat de mens niet in staat is, ondanks al zijn goede wil, om die wet te volbrengen. En daaruit blijkt dus dat hij kennelijk een zondige natuur heeft. Dat is maar waar het om gaat. En ik heb vorige keer al gezegd, natuurlijk door de wetenskennis van zonde, maar aan de andere kant moet ik zeggen, wij zouden natuurlijk ook gewoon het woord Gods kunnen geloven, waarin er eenmaal gezegd wordt dat wij alle zondaren zijn en dat er geen onderscheid is, alle gezondigd hebben en dat er niemand is die goed is, er is ook niet tot één toe. Punt uit. Dat hoef je nog niet noodzakelijk ook in de praktijk van je leven te ondervinden. Laat staan dat je dat zou ondervinden door de wet, want ik blijf erbij dat de wet slechts gegeven werd aan Israël in ieder geval, en dan nog maar aan één volk van de vele volkeren, en dan nog ver voorbij de helft van heel de oud-testamentische geschiedenis, en dan nog maar durend tot op Christus. En als die wet zo'n 1500 jaar geweest is, van Mozes tot op Christus, dan is het veel. Maar de menselijke geschiedenis vanaf Adam duurt ongeveer al zo'n 6000 jaar. En 1500 jaar is dus maar een kwart daarvan. En in het kwart van die tijd was de wet alleen gelegd op Israël. Terwijl de 10 stammen van Israël zelfs ook nooit onder die wet geleefd hebben. Het waren alleen maar de Joden en gedurende hooguit enige eeuwen. Dan heb ik het nog aan de grote kant gehouden. Hoezo de wet? Die is verder niet noodzakelijk. Wat noodzakelijk is, is dat wij komen inderdaad tot kennis van Christus. Nou, en dan op vers 11 van Romeinen 7. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Er staat het er weer. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Als het gebod er niet geweest was, zou die zonde natuur niet zo actief geweest zijn. Maar waar de zondige natuur geactiveerd werd door de wet, daar werd de zonde inderdaad actief en de zonde heeft mij verleid, begeerte gewekt enzovoorts, en door hetzelfde heeft die wet mij gedood, staat er in vers 11, want daar komt het op neer. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. We hebben daarnaast trouwens nog 1 Korinthe 15 vers 56, waar staat: de kracht der zonde is de wet. De kracht der zonde is de wet. Dus waar de zonde krachtig wordt, komt dat inderdaad door de wet. Het wordt daar ook in verband genoemd met de dood. Vandaar dat de wet de zonde activeert, maar de werking van de zonde is in de praktijk de werking van de dood. En vandaar dat de wet heet een bediening des doods. Maar wat maakt het uit dat de wet een bediening des doods is, als wij daarnaast kennen een bediening des geestes en des levens? Want dat is de Bijbelse term, een Bijbelse term althans, voor het nieuwe verbond. Nou goed, dan wijs ik u alsnog weer op Romeinen 5 vers 20, op de uitdrukking: de wet is bovendien ingekomen. De wet is bovendien ingekomen, boven wat? Bij de belofte uiteraard, want zo staat het in Galaten. De wet is daarbij gesteld, bij de belofte, bij Christus, zal ik maar zeggen. Bij de belofte die tevoren bevestigd is op Christus. In Romeinen 5 vinden we precies hetzelfde. Want dan lees ik voor het verband 1 vers eerder. Eigenlijk zou ik moeten beginnen te lezen in vers 12. Hoor. Maar ik lees alleen vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid. U weet wat ongehoorzaamheid is? Ongeloof. Gelijk door ongeloof, ongehoorzaamheid van één mens, die ene mens, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid, door het geloof namelijk, van één, het geloof van Jezus Christus, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden, maar de wet is bovendien daarbij ingekomen. Het zal duidelijk zijn dat we hier dezelfde gedachtegang vinden als uit Galaten, waar een lijn getrokken wordt van Adam tot op Christus, hier. En waar een lijn getrokken wordt van Abraham tot op Christus, in Galaten. Maar dat is dezelfde lijn, hè? Het is gewoon het laatste stuk, hè? Vanaf Abraham tot op Christus is gewoon het laatste stuk van de volle lijn van Adam tot op Christus. Die lijn wordt doorgetrokken tot op Christus, tot op die ene, tot op het geloof van die ene, want er staat hier ook tot de gehoorzaamheid van die ene, of tot op het geloof van Christus, zoals het in Galaten 2 en Galaten 3 heet, en in Romeinen 3 staat, de wet is bovendien, daarbij dus, de wet is bovendien ingekomen opdat de zonde te meerder wordt of de misdaad te meerder worden. En Galaten zegt, de wet is daarbij gesteld om der overtredingen wil, zodat we twee schriftplaatsen dan minstens hebben waar volstrekt hetzelfde gezegd wordt en ook in volstrekt hetzelfde verband. Er zijn geen losse bijbelteksten uit het verband gerukt, dat is een verband. En in beide gevallen is het verband volstrekt hetzelfde. Een doorgaande lijn van Adam via Abraham tot op Christus. En daarnaast vind je een lijn die begint bij Mozes. Die ligt daarnaast. Dat begrijpt u toch? U weet toch dat Christus weliswaar van Abraham afstamt, maar niet van Mozes. En dat Christus is de zoon van Adam, Lucas 3... de zoon van Abraham, Matthäus 1 vers 1. En de zoon van David, eveneens Matthäus 1 vers 1. Maar niet van Mozes. Dat is een andere lijn. En de lijn die bij Mozes begon, eindigt bij de dood van de Heer Jezus Christus. Maar Christus zelf is niet uit de lijn van Mozes. Christus zelf is uit de lijn van Adam, Noach eventueel, Adam, Abraham, David ertussen, Christus. Dat is een heel aparte lijn. En die bij Adam begint, is de doorgaande lijn over de eerstgeborene, het eerstgeboorterecht ook, zoals dat terecht zou komen bij Christus, die dan ook de laatste Adam genoemd wordt. Maar die lijn van Mozes staat er volledig naast, als alleen de geschiedenis van de wet. Misschien begrijp je nu ook waarom Mozes inderdaad Israël niet in het beloofde land kon brengen en mocht brengen. De wet brengt het volk niet in het koninkrijk. Integendeel. Dat is typologie. Want dat is maar waar het om draait, hè? Nou goed, terug naar Galaten dan. Vers 19 van hoofdstuk 3. Waartoe is dan de wet? Wel, dan heb ik nog gemist die tekst. Waar staat door de wet is kennis der zonde. Maar waar die staat, weet ik zo gauw niet dus. Maar goed. Vers 19 dan van Galaten 3. Waartoe is de wet? Is dan de vraag. Als God hem zelf gegeven heeft, waar dient hij dan voor? Wel, zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld om de zonde te doen toenemen en dat soort dingen meer. En als je nou vraagt, welk volk heeft de meeste genade nodig? Wel, dat volk wat onder de wet geleefd heeft. Want bij dat volk werd de zonde te meerder. En dan de misdaad toe. Maar waar de zonde te meerder werd, is de genade veel meer overvloedig geworden. En dan begrijpt u misschien waarom het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Eerst de Jood. Romeinen 1. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja, want in de rest van de brief wordt steeds gezegd, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Zo de vele malen trouwens, dat er geen onderscheid is. En toch staat in hoofdstuk 1, eerst de Jood en ook de Griek. Waarom dan toch eerst de Jood? Omdat aan de Jood, zal ik maar zeggen in het algemeen dan, de wet gegeven was. Waardoor de zonde te meerder werd. En als er dan al iemand is die behoefte heeft aan dat nieuwe verbond en aan de rijkdom van Gods genade, is het toch degene die onder de wet geleefd heeft. Omdat daar de zonde te meerder geworden is. Zodat je ook rustig kunt vaststellen dat Israël ook volgens Gods verkiezing verkozen is om een toonbeeld te zijn van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Dat is geen volk wat zoveel genade nodig gehad heeft als juist Israël. En voor degenen die goed opgelet hebben, nou heb ik dus iets gezegd. Iets geciteerd uit Efeze 2, waar diezelfde uitspraak gedaan wordt over de gemeente. God heeft ons met Christus opgewekt en God heeft ons met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Alleen ons gebruikt hij in verband met die hemelse dingen en Israël gebruikt hij in verband met aardse dingen. Maar wel degelijk beide volken, de gemeente zowel als Israël, als een demonstratie, een betoning van de overvloedige rijkdom van Gods genade. Dat is waar het om gaat. En daarom zijn we ook wij niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele sterken, maar inderdaad Het zwakke, het onedele, het onwijze heeft God uitverkoren. En dat zijn wij dus volgens 1 Korinthe 1. De laatste verse. Net zoiets als Israël dus. Niks om in te roemen. Het enige waar we in kunnen roemen is de Heere. Daar staat er ook op dat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roemen in de Heere. Nacht. Waartoe is de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld voor een poosje. Totdat. Betekent, hè? Totdat staat er. In Galaten 3 vers 9. Totdat. Voor een tijd. Tot wanneer? Totdat het zaad van Abraham, uiteraard, uit het voorgaande schriftgedeelte, totdat het zaad zou gekomen zijn. Dien aan wie het beloofd was. Aan wie dus de beloften gedaan zijn. Voor wie de belofte bestemd was. Want de belofte was aan Abraham en Christus. En de wet werd daarbij gesteld 430 jaar later, maar alleen totdat dat beloofde zaad gekomen zou zijn. En totdat dus niet zozeer de wet vervuld zou worden, maar totdat de belofte vervuld zou worden. De belofte aan Abraham namelijk. En daar waar de belofte aan Abraham vervuld wordt, daar waar het beloofde zaad verschenen is, daar waar Christus verschenen is, daar houdt de wet op. Want dat is wat hier staat. Totdat. Er staat gewoon een datum voor. Niet totdat een bepaald doel bereikt is, want de wet bereikt nooit één enkel doel. De wet is een bediening des doods. En het doel van de wet kan dus hooguit de dood zijn. Maar daar gaat het uiteraard niet over. Niet de wet bereikt een bepaald doel. De wet wordt gewoon afgesneden, vernietigd, vervuld. In een bepaald opzicht, vervuld in ieder geval door de dood van de Heer Jezus. Maar waar het om gaat is dat hier gesproken wordt niet over de dood van de Heer Jezus. Maar hier wordt gesproken over zijn opstanding. Het gaat erom niet de zonde te leren kennen, maar hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Misschien goed om er even bij stil te staan, dat we dus die twee lijnen naast elkaar hebben. De een is die van de wet, begint bij Mozes. En die wordt wel degelijk vervuld in het lijden en sterven van de Heer Jezus, zoals beschreven in Romeinen 3. En in Galaten 8, en in Romeinen 8 bedoel ik. Waar de zonden die begaan zijn, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, waar de Heer Jezus als het Lam Gods inderdaad de zonden de wereld gedragen heeft. Maar ik zeg altijd, en ik zeg nu nog, door de dood van de Heer Jezus als zodanig worden wij niet behouden. Nee, hij heeft onze zonde schuld als zodanig weggenomen. Dan zeg ik nou, en? Dat is mooi. Maar wat moeten wij daarmee? Dat kan hooguit betekenen dat God ons onze zonde niet toerekent terwijl wij hier leven. Toch? Maar ja, daar merken we toch al weinig van. Eigenlijk niks, want de Heer rekent ze sowieso niet toe aan niemand. Zeker niet in onze bedeling. Er komt straks pas bij zijn wederkomst in de toekomst, eventueel. Dus er verandert niks mee. En bovendien, wat ook niet verandert, is dat wij dan nog steeds gewoon sterfelijke mensen zijn. En het resultaat van de zonde is nog altijd de dood. En waar onze zonden vergeven zijn, worden ze ons weliswaar niet toegerekend. Maar sterven wij nog steeds wel? En zijn wij dus niet behouden? Want, schreef de apostel aan de Korintiërs in 1 Korinthe 15, indien Christus niet opgewekt is, zo zijt gij nog in uw zonden. Terwijl we allemaal weten dat hij onze zonden wegdroeg aan het kruis van Golgotha. Niettemin zegt hij, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn dan ook verloren degenen die ontslapen zijn. Ook degene die als gelovigen ontslapen zijn. Want als er geen opstanding der doden is, zijn zij verloren op het moment dat zij sterven. Weg, verloren, zoek. Wij noemen dat ook zo, ook in het Nederlands. Een verlies. Ze zijn weg, verloren. Behoudenis is het tegenovergestelde daarvan. En waar verlorenheid de dood is, daar is behoudenis eeuwig leven vanzelfsprekend. Maar wij ontvangen niet eeuwig leven omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is maar half verhaal namelijk. En als je het zo vertelt, is het niet waar. Wij ontvangen eeuwig leven op basis van zijn dood en opstanding. Of beter, wij ontvangen eeuwig leven op basis van zijn opstanding, vanzelfsprekend, uit de dood. Want in zijn lijden en sterven heeft hij onze zonde weggedaan, maar in zijn opstanding heeft hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht, met de termen uit Hebreeën. En wij worden ook niet behouden door te geloven dat hij voor onze zonde stierf, strikt genomen. Schrik er maar niet van hoor. Is zo. Wij worden behouden doordat wij geloven in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Lees uw Bijbel maar na. En houd dit even in gedachten. Kijk of u het tegenkomt. Dit is wat de schrift leert. Want dat hij gestorven is voor onze zonde, nou en. Maar dat hij is opgewekt vervolgens, dat is waar het om gaat. En ik moet er meteen bij zeggen dat die opstanding van Christus en het feit dat wij deel krijgen door geloof aan zijn leven, dat dat alleen mogelijk is nadat hij eerst voor onze zonde gestorven is en nadat hij onze schuld heeft weggenomen. Natuurlijk. Want wat heb je een eeuwig leven als je schuldig bent? En schuldig staat tegenover God. Dat werkt zo niet. Maar wat gebeurt is eerst dat hij de zonde schuld weggenomen heeft, dat hij een einde gemaakt heeft ook aan de heerschappij van de wet, en daarna uit de dood is opgestaan, omdat een ieder die in hem gelooft inderdaad niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Met Johannes 3, vers 16. Dus maar. Nou goed, nou even terug naar het verhaal hier. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus in zijn lijden en sterven een eind gemaakt heeft aan die lijn die bij Mozes begon. Hij heeft daarin de wet vervuld. De straf der zonde, zoals geëist door de wet, heeft hij daar gedragen. Einde van het verhaal. Maar in zijn opstanding uit de dood is hij het beloofde zaad van Abraham. En erfgenaam der wereld. Want dat is de term die in dat verband gebruikt werd. Dat werd in Romeinen 4. En dat zijn dus twee verschillende dingen. Het was Jezus die stierf en die de wet beëindigde. Maar het was Christus die uit de dood opstond en in die hoedanigheid oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Voor allen die in hem geloven dus. Met een citaat uit Hebreeën 5. Dus zijn twee dingen. De komst van de Messias is ook niet zozeer zijn geboorte in Bethlehem. Want toen was hij de Messias nog niet. Hij zou het worden. En hij zelf zal er niet aan getwijfeld hebben en zijn hemelse vader ook niet. Maar niettemin, hij moest het nog worden en hij werd het ook inderdaad bij zijn opstanding uit de dood. Toen God hem tot zoon aanstelde, officieel, en zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. En waarbij hij dus als het ware gezalfd werd, want dat is de gedachte, en waarin hij gesteld werd tot Heere en tot Christus. En deze laatste uitdrukking heb ik uit de woorden van Petrus in Handelingen 2. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus namelijk die gij gekruist hebt. En later in de volgende hoofdstuk in Handelingen wordt het nog een paar keer herhaald. De gedachte is dat hij bij zijn opstanding uit de dood tot Messias, tot Christus werd aangesteld. Eerder niet. Trouwens, hoe zou hij eerder een eeuwig koninkrijk ontvangen? Want de Messias zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. Hoe zou hij een eeuwig koninkrijk ontvangen als hij zelf nog zou moeten sterven? Toen dingen die elkaar helemaal niet verdragen. Dus waar het om gaat is dat hij in zijn opstanding uit de dood officieel tot zoon van God en dus tot Messias en tot de hoge priester werd aangesteld. En daar verscheen dus op de eerste paasdag, eerst in midden een opzicht, daar verscheen dus op de eerste paasdag het beloofde zaad van Abraham, de eersteling van een nieuwe schepping, de eerstgeborene van het nieuwe verbond, de middelaar dus ook van het nieuwe verbond en hoe het nog maar meer heten mag. En dat is waarover hier gesproken wordt. Waartoe is dan de wet? Wel, zij is om der overtredingen wilde bijgesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn en het zaad verscheen daar op die bewuste eerste dag der week. Leuk hè, niet op een sabbat. Dat is de wet. Op een eerste dag der week. Na de sabbat, staat er ook uitdrukkelijk. Na de sabbat. Bij een nieuw begin. Eerste van een nieuw begin, van een nieuwe week dus. Dat is waar het om gaat hè. Dus de wet werd erbij gesteld, 430 jaar na de belofte. Maar de wet duurde totdat het beloofde zaad verscheen en de belofte vervuld zou worden. Totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Niet het zaad dat beloofd was, maar het zaad aan wie deze dingen beloofd waren. Aan wie de beloften bevestigd waren, of op wie de beloften bevestigd waren. Opdat via hem de beloften aan Abraham vervuld zouden worden. Zo zit het met de wet. Tot op Christus, en bijzonder tot op de opstanding van Christus. Waarna ik altijd enige vraagtekens heb nog steeds bij het vers. Want ik vraag me af waarom zaad nou geschreven wordt met een kleine letter. Huh? In mijn Bijbel met een kleine letter. En de andere vraag is, want daar zou ik niet over vallen, maar de andere vraag is waarom middelaar geschreven wordt met een hoofdletter. Er is toch enige verwarring langzamerhand ontstaan, vrees ik. En uit het volgende vers blijkt dat nog meer, dat er enige verwarring is. Want er heeft men er zelfs een woord ingevoegd en dan moet je meteen op je qui vive zijn. Is er ook een Nederlands woord voor? Hoede. Jawel, hoede. Op je hoede moet je dan zijn. Want er staat hier, de wet is daarbij gesteld en zij, namelijk de wet, is door de engelen besteld, bezorgd. Engelen zijn immers boodschappers, bijvoorbeeld. En ze hebben de boodschap overgebracht. Ze hebben de wet besteld in de hand des middelaars. Waarna ik natuurlijk al gezegd heb waar het hier over gaat. Want u gelooft toch zelf niet dat die engelen de wet gesteld hebben in de hand van het beloofde zaad van Abraham. Dan ben je, als je dat denkt, ben je toch de draad van het verhaal wel erg kwijt hoor. Dan moeten we toch maar weer gewoon bij hoofdstuk 1 overnieuw beginnen. Denk ik dan. Dan is de draad kwijt, kennelijk. Want zaad zou je dan met een hoofdletter moeten schrijven. Dat is uiteraard Christus. Maar de wet is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Maar die middelaar is Mozes. Die van de wet namelijk. Want Christus is de middelaar van het nieuwe verbond en uitdrukkelijk niet van het oude. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben? Wat denk u van Johannes? De bekende. Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. En genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Men lezen Hebreeën en Timotheus overigens. Want er staat nog wel eens op een paar plaatsen. Maar niet van de wet. Integendeel. Dat is een hele andere zaak. De wet is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Staat hier. Ik vind het wel eigenaardig overigens. Dat in mijn Bijbel weliswaar middelaar met een hoofdletter geschreven wordt. En dat daarna een verwijzing erbij staat naar Handelingen 7 vers 38. Dus ik het goed kan lezen op deze afstand. Want het is bijna pauze. Mijn Bijbel gaat steeds verder van me af. Maar goed. Hè? Handelingen 7 vers 38, dat klopt hè? Want daar staat aan wie die engelen die wet bezorgd hebben. Daar staat namelijk in vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft. De Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Niet uit hem, maar uit uw broederen. Een profeet uit uw broederen. Want Mozes was uit Levi en deze profeet waar het hier over gaat was uit Juda, Christus dus. Zie je wel, dus uit een andere lijn, maar een broeder. Dien zult gij horen, deze is het vers 38 en deze is uiteraard Mozes. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Hier heb je een engel. Een boodschapper dus die de wet bestelt in de handen van Mozes. En het staat er nog een keer. Want als u nou zegt, ja maar het is maar één engel. Dan zeg ik, nou dan nemen we vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Nou, lijkt me toch duidelijk wat hier dan gezegd wordt. Namelijk dat de engelen de wet besteld hebben in de hand des middelaars, namelijk in de hand van Mozes. En dan ben ik terug in Galaten 3 vers 19. En dan vers 20. En de middelaar is niet één, maar God is één. Ik heb vanmiddag nog een heleboel verschillende vertalingen naast elkaar gelegd, waaronder een hele reeks Nederlands in elk geval, om ze eens te vergelijken, maar ze vertellen allemaal wat anders. Het is een beetje vermakelijk om het te zien. Men kan het namelijk niet vertalen omdat men de draad van het verhaal kwijt is. Dat is het hele verhaal, hoor. Men is de draad kwijt en weet nou niet hoe men vertalen moet. Want wat men niet begrijpt, kan men ook niet vertalen. Dat zeg ik wel eens vaker, hè. Sommigen menen dat je eerst de Bijbel moet vertalen om hem daarna te kunnen begrijpen. Maar dat is natuurlijk toch een wat naïef misverstand. Je kunt namelijk niet vertalen als je niet eerst begrijpt. Dat is het probleem. En als je de Bijbel niet begrijpt en je gaat hem daarna proberen vertalen, dan helpt dat niks. Ik ben echt van mening, dat helpt normaal gesproken absoluut niks. Maar goed, terug naar dit vers. De middelaar is niet één, maar God is één. Want de gedachte, laat ik het maar snel zeggen, er zijn namelijk twee middelaars. Er is weliswaar één God, maar er zijn twee middelaars tussen God en de mens. En dan zegt hij, dat kan niet, want er staat in Timotheus, want u bent natuurlijk bijbelvast, er staat, er is maar één middelaar, Gods en der mensen, de mens, Christus, staat daar. Maar hier staat, de middelaar is niet één, er zijn er namelijk twee, binnen de betoog zijn er twee, hoewel het gaat om één en dezelfde God. Maar de ene middelaar is Mozes, uit vers 19... En de andere is het zaad van Abraham, net zo goed nog steeds uit vers 19. En het punt is dat die ene middelaar uit vers 19, Mozes namelijk, de mens niet tot God kan brengen. En daarom schrijft de apostel aan Timotheus, er is één God, er is ook maar één middelaar Gods en der mensen. En dat is Christus. Praktisch namelijk, in de zin van, is maar één die werkelijk die bemiddelende functie kan vervullen en de mens tot God kan brengen. Dat is er maar één, Christus. Maar vanuit het Oude Testament, die standpunt, er zijn er dan dus twee, Mozes aan de ene kant en het beloofde zaad Abrahams aan de andere kant. Maar dat Mozes middelaar zou zijn tussen God en de mensen, dat kan wel wezen, maar Mozes was in ieder geval niet in staat om de mens tot God te brengen. En misschien begrijp je nou een beetje van die geschiedenis van Israël in de woestijn, onder de wet en onder de leiding van Mozes. Ze lagen altijd met Mozes overhoop. En waar Mozes de uitdrukking is van de wet als zodanig, de middelaar immers van de wet, maar zo te zeggen, zal duidelijk zijn dat een volk levend onder de wet dus altijd met de wet overhoop ligt. Dat kan niet anders. En daarom werkt die bemiddeling niet. Wat men nodig had, was een profeet als Mozes, net gelezen weer in Handelingen 7 dan, maar ontleend natuurlijk aan Deuteronomium enzovoorts. Maar wat men nodig had, was een profeet als Mozes, maar niet als middelaar van het oude verbond uiteraard, maar als middelaar van het nieuwe verbond. Het was weliswaar dezelfde God die aan de ene kant Mozes aanstelde, aan de andere kant Christus aanstelde, maar de functie van Mozes was ook een zeer tijdelijke en letterlijk, Mozes bracht hen niet in het land in het verleden, net zo min als dat de wet de beloofde zegeningen zou kunnen tot stand brengen. Integendeel, dat zouden we moeten begrijpen, want het punt is dat we zouden leren leven uit geloof en zouden komen tot de middelaar als Mozes, namelijk Christus. En dat is waar het helemaal om gaat, hè? Want men kan niet twee heren dienen. Er zijn wel twee verbonden in die zin, maar men kan niet allebei dienen. Men zou moeten kiezen voor de laatste. De vervulling namelijk van de belofte aan Abraham, waarbij genade beloofd wordt aan ieder die gelooft. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 20 van Galaten 3. De middelaar is niet één, maar God is één. Waarbij de gedachte is dat er inderdaad twee verschillende middelaars zijn. Eén van de wet en één van de genade. Of één van het oude verbond en één van het nieuwe verbond. Maar het gaat uiteraard om die laatste, want die eerste, de middelaar van het oude verbond, is feitelijk niet anders dan een type van de middelaar van het nieuwe verbond. Een beeld. Mozes als beeld van Christus. Maar hij is niet Christus. Zo spreekt het oude verbond over het nieuwe, maar daarmee is het oude nog niet het nieuwe. Enzovoorts. Goed, dus het gaat inderdaad om die laatste. God is één. Hij gaf twee verbonden, twee verschillende middelaars. Dat wel. Maar dat ene verbond wat door de engelen besteld is in de hand van de middelaar met een kleine letter uit vers 19, Mozes. Dat verbond is naast de belofte gesteld, daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn. Nou, en eerder zou je al kunnen zeggen, stond al in vers 13. Het is tot de kruisiging, want daar komt het op neer. Maar in de volgende verse vinden we nog veel meer van deze uitdrukkingen over de tijdelijkheid van de wet. Eerst in vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Want als het twee verschillende dingen zijn, dan kun je afvragen of het een misschien ook daadwerkelijk tegen het andere gesteld is, hè? En dan zegt de apostel met zijn vaste uitdrukking, dat zij verre. Dan moet ik erbij zeggen, het is maar hoe je die dingen dan bekijkt. Want in de praktijk hier bij de Galaten is het natuurlijk wel zo dat de wet in de praktijk tegen de genade is. Daar komt het op neer. Het is of het een of het ander. Maar de vraag is meer naar oudtestamentische tijd. Was in het Oude Testament de wet tegen de belofte Gods, de wet toen die er nog was, bedoel ik dan maar, hè? Voor de komst van Christus dus, is dan de wet tegen of in strijd met de beloftenissen Gods? En het antwoord is, dat zij verre. Dat klopt natuurlijk, want er was al gezegd, het is daarbij gesteld of het is bovendien ingekomen, met de woorden uitgelaten, maar daarom zijn het nog niet per definitie strijdige dingen. Dus integendeel, in de praktijk is het zo dat de wet als zodanig eigenlijk een illustratie is van de beloften. Want in de wet wordt wel degelijk geïllustreerd en tot op zekere hoogte verkondigd hoe inderdaad ooit de beloften aan Abraham vervuld zouden worden. En dat is maar waar het om gaat. Hè? De wet getuigt van de rechtvaardigheid God zoals die in Christus zou tot stand komen. Zoals in Galaten 3 gezegd wordt. In Hebreeën vinden we de sterkste uitspraken daaromtrent natuurlijk. Want daar staat de wet is een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Of de wet is een schaduw van toekomende goederen. Het is er niet in strijd mee. Het is er een schaduw van. En je moet wel onderscheid kunnen maken natuurlijk tussen de schaduw en het ding zelf. Toch? De woorden van Hebreeën 10, de eerste verse. Nou goed. Is de wet tegen de beloftenissen God, dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Het is er niet in strijd mee dus, maar het staat er gewoon naast. Alleen moet vastgesteld worden dat die wet inderdaad niet machtig was leven te maken. De wet was geen kracht Gods. Het evangelie is kracht Gods. Tot zaligheid. Voor een ieder. Dat is al verzoening. Tot zover. Hè? Ja, weer een gesprek gehad in de pauze natuurlijk. Hè? Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En niet voor de ongelovigen uiteraard. Maar goed, het gaat erom dat evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Inderdaad. Maar de wet is niet kracht, de wet is zwakheid. Dat staat in mijn Bijbel. Hebreeën, wat is het? 7 geloof ik. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ik zeg het regelmatig in de hoop dat u dat uw hoofd kent langzamerhand. Geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Met lange ijs en korte ijs en alles, hè? Alles erbij. Nou goed. En anders hebben we natuurlijk de uitspraak uit Romeinen 8. Want hetgeen der wet onmogelijk was, enzovoorts. De wet is een bediening des doods. En dood is zwakheid. Maar de evangelie, dat is kracht Gods tot zaligheid. Indien er dus een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo. De wet voorziet niet in kracht, de wet is ook geen kracht Gods. Op geen manier, integendeel. Het evangelie, het welk God tevoren beloofd had, Romeinen 1 vers 2, dat is kracht Gods tot zaligheid, Romeinen 1 vers 16. Voor een ieder die gelooft. Dus de schrift heeft het alles, het al, onder de zonde besloten. Dat wil zeggen dat het alles de zonde droeg als een last. Het is onder, alles is onder de zonde en dus onder de heerschappij van de zonde in de praktijk. En bovendien besloten, en besloten betekent gewoon opgesloten. Hetgeen trouwens in vers 23 uitgelegd wordt. Alles besloten onder de zonde, opgesloten, gevangen gezet, opdat de belofte die tevoren bevestigd is op Abraham en Christus, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat wil zeggen, zolang die belofte niet vervuld werd en zolang de Heer Jezus Christus niet verschenen was, de beloofde Messias, werd de mens inderdaad, althans Israël, opgesloten als het ware onder de zonde. Om te laten zien hoe dat zit. Als je de mens denkt te kunnen verbeteren of de wandel van de mens te kunnen verbeteren, wel nu, dat gaat via wet, maar kijk dan maar eens wat er van terecht komt. En dan blijkt in de praktijk de wet een gevangenis te zijn. Het heet ook wel een strik. Want dat is het. En een strik is zo'n ding, weet je wel, daar raak je eerst in vast. En als je probeert eruit te komen, raak je er alleen maar vaster in. Dat is de wet. Men raakt erin verstrikt. De knoop wordt steeds moeilijker. En dus moet de knoop worden doorgehakt. Dat heb ik nagevraagd aan Alexander. De grote, inderdaad, ja. Goed. Maar daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar die hakte hem door, hè. Goed, maar de wet is inderdaad zo'n strik. Men wordt eronder gevangen en dus raakt men onder de wet in slavernij. Het is trouwens duidelijk dat ook deze lijn die hier uitgezet wordt ook al geïllustreerd was in de geschiedenis van Israël zelf, waarbij aan Israël als zodanig de beloften gedaan waren dat zij na 400 jaar, maar in ieder geval dat zij verlost zouden worden uit Egypte. Maar voordat de verlossing kwam, raakten zij in Egypte zelfs in slavernij. U weet toch, Israël in Egypte was niet in slavernij, aanvankelijk. Dat was pas later zo. En hoewel de belofte van de verlossing er van tevoren was, die was er ook al toen de hele familie inderdaad naar Egypte ging. En die werd nog eens bevestigd van, gij zult, ga maar naar Egypte, maar gij zult daaruit verlost worden, gij zult wedergebracht worden, enzovoorts. Maar voor zover was, raakt het hele volk in Egypte in slavernij. Nou, dat is het verhaal van deze verbonden ook. Er waren beloften gedaan aan de toekomende verlossing aan Abraham. Maar voordat die toekomende verlossing via het zaad van Abraham zou komen, raakte het volk in slavernij, namelijk die van de wet. En de slavernij van Israël in Egypte, die van het bakken van tichelen, het tichelenbak of tichelen strijken, hoe het maar heet, hè, het bouwen met houthooi en in het bijzonder stoppelen, staat er dan. Dat werk, die arbeid in Egypte, is niks anders dan de uitbeelding van de werken der wet. Het leidt tot niks, het wordt alleen maar zwaarder. En op het moment dat men in Israël in Egypte in slavernij begon te spreken over dat er misschien verlossing zou komen, toen werd de last alleen maar verzwaard, ogenblikkelijk. Lees de geschiedenis maar na. Niettemin, de verlossing kwam. God stuurde die verlosser. En zo is het met deze dingen dus ook, met de vervulling van deze beelden. Want inderdaad, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten of gesloten of zelfs opgesloten eventueel. Onder de zonde en daarmee ook onder de wet. Opdat de belofte, die veel ouder was dan de wet, opdat de belofte gegeven zou worden aan de gelovigen. Dat wel, maar opdat de belofte aan de gelovigen zou gegeven worden uit uit het geloof van Jezus Christus. Het wachten was eerst op de komst van deze Christus die de dood had overwonnen. En pas vanaf dat moment vervult God de beloften. De belofte namelijk van dat men erfgenaam der wereld zou zijn. De belofte dus van eeuwig leven, want dat was de belofte aan Abraham. Dat alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, jawel. Maar dat die erfgenaam der wereld zou zijn. Een belofte van eeuwig leven, van leven uit de dood. Maar niemand kreeg deel aan de vervulling van die belofte dan eerst Christus. Daar was het wachten op. En God stelde natuurlijk prijs op dat precies deze man, Jezus van Nazareth, dat deze man inderdaad de eerste zou zijn die dat nieuwe verbond zou ingaan, dat hij de eersteling zou zijn van de nieuwe schepping enzovoorts, zodat hij niet alleen door God verwekt was ooit, ik bedoel zo in Maria zal ik dat maar zeggen, maar dat hij ook heel nadrukkelijk degene zou zijn met de allerhoogste, oudste rechten namelijk in die nieuwe schepping. En sinds de opstanding van Christus, waarbij hij zelf deel kreeg aan de vervulling van de beloften die aan de vader Abraham gedaan waren, sinds die dagen wordt diezelfde belofte vervuld aan een ieder die gelooft, zoals de Heer Jezus Christus. Nog anders gezegd, wij lezen op andere plaats dat de Heer Jezus uit de dood werd opgewekt op grond van zijn geloof. Maar dan moet ik meteen zeggen dat iedere gelovige zou worden opgewekt, zou eeuwig leven ontvangen op grond van zijn geloof, want dat was de belofte. Maar het hele punt is dat dat nooit gebeurde, dat er niemand werd opgewekt of wedergeboren, want dat is fundamenteel hetzelfde, dat er niemand werd opgewekt als nieuw schepsel bedoel ik dan, hè? En dat er dus niemand werd wedergeboren voordat de Heer Jezus zelf opstond uit de dood en dus inderdaad wedergeboren werd. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Romeinen 8. Opdat hij in allen en in alles, Colossens 1, de eerste zou zijn enzovoorts. Hè? En woorden van gelijke strekking natuurlijk op veel meer schriftplaatsen. Het wachten was op de komst van deze man die niet alleen zaad van Abraham was, maar net zo goed de zoon van God. En in zijn opstanding kreeg hij als eerste deel aan de vervullingen, aan de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan waren. En sinds dus, één schaap over de dam is denk ik dan, maar ja, waarom denk je bij de Heer aan een schaap? He? Dat is toch niet zo gek? Maar goed, sinds er één schaap over den dam is, volgen er meer. Sinds deze ene gelovige inderdaad op grond van zijn geloof werd opgewekt uit de dood, worden alle gelovigen, zelfs levende mensen, opgewekt uit de dood, dan wel wedergeboren. Alleen wij gebruiken die termen verschillend meestal. Wij, de Bijbel trouwens niet zo erg hoor, die gooit ze door elkaar. Want wedergeboorte is, dat noemen wij dan geestelijke opstanding, en opstanding noemen wij dan de opstanding van het lichaam. Maar vergis u me niet, door de opstanding van Christus zijn wij met hem opgestaan, hebben wij deel aan zijn opstanding. Alleen dat noemen we dan wedergeboorte. Maar het is volstrekt hetzelfde. En dat is maar waar het om gaat. En sinds de opstanding van Christus krijgt elke gelovige, levende gelovige nog in dit lichaam, deel aan dat opstandingsleven van Christus. Zodat wij daar eerder deel aan gekregen hebben dan Abraham zelf. Toch? Maar dat staat ook uitgebreid in Hebreeën 11. Maar het is inderdaad zo. Wij hebben al deel aan die nieuwe schepping. Alleen in ons geval nog onzienlijk. Het wordt nog niet gezien. Maar dat is een kwestie van tijd. En weinig tijd overigens. Inmiddels. Maar niettemin, wij hebben deel aan de opstanding van Christus. Opdat hij de eerste zou zijn. En wij zijn daarna eerstelingen. En worden dan ook genoemd een gemeente van eerstelingen. En verder moeten Abraham en de oudtestamentische gelovigen nog even wachten. Want de bedoeling is dat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met het laatste vers uit Hebreeën 11. Want wij zijn een gemeente van eerstelingen. Niet omdat we de eerste waren die geloven, maar wel omdat we de eerste zijn die aan dit leven van die nieuwe schepping, aan het eeuwige leven hebben deelgekregen. En de gedachte is dus deze van vers 22. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, want dat is de bron dan, aan de gelovigen zou gegeven worden. Vorige keer heb ik gezegd, het is een doorgaande lijn, maar eigenlijk een stippenlijn, om zo te zeggen, van Abraham tot Christus. Maar waar de Christus verschijnt, de zoon van Abraham verschijnt, het beloofde zaad, daar worden de beloften vervuld. En uit hem krijgen wij als gelovigen deel aan de vervulling van deze beloften. En dus hebben wij deel aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dus worden wij behouden uit het geloof van Jezus Christus. Want zijn geloof is de basis van zijn opstanding. En uit zijn geloof krijgen we deel aan zijn zegeningen. En dus zegt Romeinen 1, vers 16 en wat er verder volgt. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof van Jezus Christus tot geloof van ons. En zo komt die rechtvaardigheid dus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En dat is weer Romeinen 3. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof, niet uit de werken van Christus, maar uit het geloof van Christus, merkwaardige. Wij denken dikwijls dat wij behouden zijn geworden op grond van het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar het is maar wat je daaronder verstaat. De Bijbelse, meer Bijbelse gedachte is dat wij behouden zijn geworden niet uit zijn werk, maar uit zijn geloof. Hij heeft weliswaar een werk gedaan, maar dat is een werk waarin hij de zonden der wereld, en zeker de zonden die onder de wet begaan waren, waarin hij de zonden inderdaad teniet gedaan heeft. En heeft weggedaan, heeft overwonnen, of hoe dat maar heten mag. Dat was een werk. Maar zijn opstanding is niet het resultaat van zijn werk. Zijn dood was het resultaat van zijn werk. Zijn opstanding is het resultaat van zijn geloof. Op grond van zijn geloof heeft God hem opgewekt. We hebben het trouwens net gelezen in Romeinen 5. Door de ongehoorzaamheid van die één zijn velen tot zondaars gesteld en gestorven dus. En door het geloof, de gehoorzaamheid van die ene, zijn velen tot rechtvaardigen gesteld en hebben eeuwig leven ontvangen in plaats van eeuwige dood. En dat is het verhaal, hè? Dus, opdat de belofte niet uit de werken der wet, ook niet uit de werken van Jezus Christus, maar uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, niet de werkenden, aan de gelovigen zou gegeven worden. Want degene die niet werkt, Galaten 4, maar gelooft in hem die zondaar rechtvaardigt. Degene die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat is de gedachte. En daaruit zouden wij leven. Dat is een lijn die volstrekt gaat buiten de wet om. Ik heb er al eens vaker op gewezen dat God zich ook niet voor niks noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl veel meer voor de hand gelegen had dat de Heer zich met name aan Israël zou bekendmaken als de God van Mozes. En hoewel hij de God van Mozes was, noemde hij zich niet zo. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die de beloften gedaan heeft, daaraan zouden ze herinnerd moeten worden, aan de beloften. Als God tot de mens of tot Israël sprak, herinnerde God de mens of Israël aan de beloften die hij gedaan had en niet aan de wet die hij gegeven had. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is het Oude Testament. En wat het Nieuwe Testament aangaat, ja, het Nieuwe Testament opent nou eenmaal met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Waarna de vraag is, waar is Mozes? En dan zegt hij, ja, daar stamde hij niet vanaf. Dat is mijn vraag weer, maar waarom dan niet? Omdat de Heer niet de wet brengt of bevestigt. Ik heb vorige keer al gezegd, het verbond met Abraham, niet met Mozes. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En als je de geschiedenis van Mozes leest, krijg je de indruk, vooral als je zelf onder de wet leeft, krijg je de indruk dat Mozes begon als vriend van God, maar eindigde als vijand. Toen hij de rots opnieuw, ten tweede male, toen hij de rotsteen opnieuw sloeg en toen de heer tot hem zei: je kunt het volk niet het land inbrengen. En Mozes moest dus sterven voor het zover was. En voor degenen die onder de wet leven, hoef ik dit niet uit te leggen, neem ik aan. En voor degenen die niet onder de wet leven, wel, Mozes is daar uiteraard een beeld van het Joodse volk dat eenmaal de Heer verwierp, met als resultaat dat hij gekruist werd, waardoor men overigens vergeving van zonde ontving. Maar dat in tweede instantie, toen het weer zover was, na de opstanding van Christus, weer de Heer verwierp. En dus de rots ten tweede male sloeg. En toen zei de Heer tot Mozes, die een uitdrukking is van de wet en van het volk onder de wet, want door de wet was het dat men de Heer verwierp, zei de Heer tot Mozes: jij kunt het volk niet het land inbrengen. Hij zal voor die tijd sterven. En Aaron ook trouwens. Zie, dat is typologie. Nou goed. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, en Christus is de zoon van David, de zoon van Abraham en eventueel de zoon van Adam via Lucas 3. En zo opent het Nieuwe Testament. Maar Mozes speelt daarin geen rol. En waar Mozes wel een rol speelt, wordt er ogenblikkelijk gezegd: natuurlijk, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En waar wij hem kennen, leren we kennen de rijkdom zijner genade. Waar we tot hem naderen, naderen wij tot de troon der genade. Waar wij hem, onze blik op hem vestigen, worden wij bepaald bij de gelovige Abraham, wiens erfgenaam wij geworden zijn in Christus, die immers het zaad van Abraham is. Kortom, de belofte zou uit het geloof van Jezus Christus, een thema wat ik in het verleden hier natuurlijk al veel uitgebreider besproken heb, de belofte zou uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, en aan niemand anders, aan de gelovigen gegeven worden, zodan die uit het geloof zijn, vers 9 ineens, worden gezegend met de gelovige Abraham. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Jezus Christus. Want dat is waar het over gaat, hè? Nou, en dan komen we bij die versen waar we al eerder naar verwezen hebben. Ik vind het een prachtige uitspraak: doch eer het geloof kwam. En wat er had moeten staan, volgens onze verwachting, was eer Christus kwam, eer het beloofde zaad kwam. Maar eerst ging het over het beloofde zaad, daarna ging het over het geloof van dat beloofde zaad, het geloof van Jezus Christus. En nu wordt de naam Jezus Christus zelfs weggelaten, niet omdat het niet belangrijk zou zijn, maar opdat de klemtoon nou eens een keer op geloof zou komen te liggen. Geloof als tegenovergestelde van werken. En dus min of meer als tegenovergestelde van wet. Want dat is waar de brief over gaat natuurlijk. Leven uit geloof. Eer het geloof kwam, van Jezus Christus uiteraard, maar eer het geloof kwam, waren wij onder de wet besloten, zei vers 22. Hier staat in bewaring gesteld. En voor zover de Bijbel dus spreekt over het huis Israëls onder de wet, was het een huis van bewaring. Een gevangenis, jawel, natuurlijk. En slavernij, dwangarbeid. Net als de slavernij van Egypte, waar men tichelen bakte. Ik moet ineens denken aan die aardige geschiedenis. We hebben het dinsdag over gehad, geloof ik. Die aardige geschiedenis van de Heer in Capernaum, in zijn eigen huis, met een massa volk, maar het waren allemaal schriftgeleerden uit de Farizeeën. En er was zo'n massa dat ze inderdaad de deuropening blokkeerden, zodat die man die daar bij de Heer gebracht werd, die kon niet bij de Heer gebracht worden vanwege al die schriftgeleerden uit de Farizeeën. Al die orthodoxe wettische schriftgeleerden stonden in de deuropening en zij verhinderden dus de mens om tot Christus te komen. Dus typologie. Bij andere gelegenheden staat het er letterlijk. Daar zegt de Heer gewoon tegen de Farizeeën dat ze dat doen. Dat ze de mensen verhinderen om tot geloof te komen. Dat is de wet. Die verhindert de mens om tot geloof te komen. En wat er toen gebeurde, toen de deur gesloten was, afgesloten was, nou ja, laat ik daar niet verder op ingaan dan, maar men vond een andere weg. En die ging langs de bovenkant. Niet langs de aardse kant, maar langs de hemelse kant. Langs het dak namelijk, waar men volgens het ene verhaal inderdaad de bedekking wegnam. Dat is aardig, hè, de bedekking. U weet dat de bedekking de wet is. En als men zich tot de Heere bekeert, zal de bedekking immers worden weggenomen. 2 Korinthe 3. Nou, er werd de bedekking weggenomen van het dak. Zodat die man aan, die werd via het dak naar beneden gelaten voor de voeten van de Heer Jezus en werd daar genezen. En volgens het andere verslag, een van de andere verslagen, staat er waaruit de dakbedekking bestond. Tichelen. Dakpannen zeggen we dan, tichelen. Gebakken stenen, tegels, onze Nederlandse woord tegels. Tichelen, dat zijn die dingen die ze in Egypte moesten maken in slavernij. Tichelen zijn een beeld van de werken der wet. Maar tichelen moeten worden weggenomen als men komt tot de Heer. Nee, het was niet in Egypte uitgevonden hoor. Ze hadden dat uitgevonden. Tichelenbakken. Niet in Nederland, want er woonde toen niemand. Maar in Babel. Want Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. In Babel hebben ze de afgoderij uitgevonden. Hebben ze eigendunkelijke godsdienst ontwikkeld. Een van werken en een van wet. Die uit Colossense bijvoorbeeld, Colossense 2. Een godsdienst tot verzadiging van het vlees en dat soort dingen. En dus leert de Bijbel in Genesis al, ik meen Genesis 10, of 11 is het, dacht ik. Dat men inderdaad in Babel een geweldige uitvinding had gedaan. Men kon zelf stenen maken, zodat men de stenen die in de natuur voorhanden zijn, kon verwerpen. De stenen die de bouwlieden versmaad hebben. Maar ze bouwden zelf hun eigen stenen, hun eigen tichelen. En ze probeerden met die stenen de hemel te bestormen. Nee, letterlijk of overdrachtelijk, ja, allebei bedoel ik natuurlijk. Ze probeerden de hemel te bestormen, maar u weet toch dat dat nergens toe leidde. En dat dat niet de bedoeling was. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jacob, die ooit zijn hoofd legde op één steen. En toen hij zijn hoofd te rusten legde op één steen, gaat hij maar rustig slapen. Maar dat is een citaat niet uit de Bijbel, geloof ik. Maar goed, gaat hij maar rustig, hij legde zijn hoofd te rusten op één steen en wat zag hij? De hemel geopend, waarbij engelen opklommen en nederdaalden, niet langs een ladder zoals wij denken, maar langs een stenen trap. Daar staat er echt, in ieder geval een hoop stenen. Een trap van stenen, dat woord staat er. Van hetzelfde woord Sela of Petra staat daar. In het meervoud, stenen. Men heeft het vertaald met ladder omdat men niet begreep. Maar het was een toren, om zo te zeggen, die in de hemel reikte. Maar niet van tichelen, maar van rotsen. De natuursteen, de rotssteen, een beeld van Christus. Dat is waar het om gaat. En met die tichelstenen kom je niet ver. Die moeten weg. Moeten weggeruimd worden wanneer men wil komen tot de Heer Jezus Christus. Kortom, onder de wet was men in slavernij, in bewaring, men verricht daar dwangarbeid. Vrij genadig, traditioneel. Weet je wat ze in gevangenissen gewoonlijk deden vroeger? Klassieke literatuur, hè? Zie je wel? Stenen bikken. Inderdaad, alles stenen bewerken, rotsen bewerken. Zeg maar. In het geloof kwam waren wij, niet zij, waren wij onder de wet, in slavernij, in bewaring enzovoorts. En zijn besloten, daar staat het er dus drie keer, we zijn besloten geweest tot op het geloof, maar dat stond er ook al twee keer eerder, zelfs aan het begin van het vers. Doch eer het geloof kwam, en nu staat er tot op het geloof, dat is precies hetzelfde. Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. En geloof is geopenbaard geworden. Wat geloof is, is namelijk gedemonstreerd door de Heer Jezus Christus. Die de loopbaan, die zijn loopbaan des geloofs gelopen heeft. In gewoon Nederlands, die heeft geleefd uit geloof. Uit die beginselen. Die de loopbaan, zijn loopbaan des geloofs gelopen heeft. En er waren er toch wel meer die dat gedaan hebben. Dan zeg ik, ja, maar niemand zoals hij. En bovendien, hij is de eerste die ook het daadwerkelijke doel en einde, maar het is hetzelfde, die het doel van die loopbaan, het einde van die loopbaan ook daadwerkelijk bereikt heeft. Hij is namelijk geworden een nieuw schepsel. Hij is opgewekt uit de dood en als eersteling van die nieuwe schepping zelfs gezeten aan Gods rechterhand. En daarin is geloof geopenbaard. Niet alleen heeft de Heer ons dat voorbeeld nagelaten, zoals Petrus het zegt, dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten, niet van wat we doen en laten zouden, maar dat we zouden leven uit geloof. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat is geloof. En geloof is ook dat de Heer tot zijn tijdgenoten zei, uw zonden zijn u vergeven. In plaats van dat hij zei, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. En toen mensen bij hem gebracht werden onder beschuldiging van overtreding van de wet, er was geen twijfel over mogelijk, zei de Heer, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Was dat wet? Er was genade. Niet omdat de bedeling der genade al begonnen was, maar omdat de belofte van genade al lang gedaan was. Het zou zeker komen. En als dat zo zeker is, kun je daaruit leven. En in onze dagen is die zaligmakende genade verschenen aan alle mensen. En waarom leven wij er dan niet uit? Als wij gelovigen zijn. Toch? Nou goed. Het geloof is geopenbaard geworden. De werking daarvan is geopenbaard geworden. Ook het resultaat daarvan is geopenbaard geworden. Christus is namelijk geopenbaard geworden. Maar dat staat op andere plaatsen ook zo. En ik was net bezig met spreken over de loopbaan des geloofs die hij gelopen zou hebben. Wel nu, de Hebreeënbrief die daar zo uitgebreid over spreekt, over Christus en over de positie van Christus, over het geloof van Christus enzovoorts. De Hebreeënbrief zegt dan, ja ik zoek het op, maar wij kennen het allemaal uit het hoofd hopelijk. Hè? Hebreeën zegt, 12 vers 1, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Nou, iets verder terug dan. Laat ons afleggen alle last, namelijk de zonde. Welke zonde? Kun je zonde afleggen? Dan kun je ook onder de wet leven. Kun je zonde afleggen? Jawel, welke zonde gaat het hier over? Het is enkelvoud. Die van ongeloof uiteraard, die kun je zo afleggen. Je kunt ervoor kiezen om te geloven. Laat ons afleggen de last zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de eerste, want dat betekent het woord eigenlijk, vertaald met overste leidsman, ziende op de overste leidsman, de eerste, die deze loopbaan des geloofs ook voleindigd heeft. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Voleinder des geloofs wil zeggen dat hij het einde, het doel namelijk van die loopbaan ook inmiddels bereikt heeft. En wat het doel daarvan is, staat erachter. Namelijk, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God.